Goedemorgen broeders en zusters, fijn dat u meekijkt, meeluistert. Hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst zal voorgaan dominee Jacco Holtland en de collecte is bestemd voor de Oekraïne-zending. We komen op dit moment in een hele kleine setting samen in de kerk, het minimale. En we kunnen voor de begeleiding van muziek en zang versterking gebruiken. Zoals vanochtend is Gerda bereid gevonden om ons te begeleiden. Heel hartelijk dank daarvoor. En daarom ook deze oproep. We zoeken versterking voor de muzikantenteam en natuurlijk ook voor de zangers die elke zondag namens ons hun stem laten horen om God te prijzen en zijn naam groot te maken. Is dit iets voor jou? Meld je dan aan bij Marja, Ruud, Siebrand of Erik. Voor de kringteams hadden we nog een vacature openstaan en gelukkig kunnen we meedelen dat we als bezoekzuster Toos van Leeuwen hebben benoemd en ook bereid hebben gevonden. Ze zal kring 7, 8 en 12 gaan bezoeken. De bloemengoed willen we graag geven aan Daphne Messeling. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedemorgen, iedereen die hier is in de kerk. Dat zijn er niet velen zoals we al hoorden, maar hopelijk zijn er heel veel mensen die thuis meekijken, meeluisteren. Ook hartelijk welkom deze zondagochtend, waarop we eredienst mogen houden voor God en luisteren naar zijn woord. Het is en blijft nog een rare tijd en het einde van deze lockdown is wel aangekondigd, maar weten we niet zeker wanneer dat zal zijn. Wij blijven vertrouwen op God die ons leven leidt, aan wie gegeven is alle macht in de hemel en op aarde. Zijn hulp willen we ook verwachten in deze dienst. Laten we de volgende woorden in ons eigen hart meezeggen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Ik mag jullie de groet van de Heere overbrengen. Genade is er voor u. En voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Als eerste lied zingen we liedboek 978 vers 1 en 4. Aan u behoort, o Heer der Heren, alles. Zullen we nu eerst samen in gebed gaan? Heere God, onze Vader in de hemel, Dank u wel voor deze nieuwe dag. Dat het weer licht werd vanmorgen. Er viel sneeuw. Dat geeft veel plezier. Voor veel mensen, voor de kinderen, maar voor ons allemaal. Sneeuw is ook een voorbeeld in uw woord, Heere God. U zegt, al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Dank u wel, Heere, dat u een God van genade bent. Dat we bij u altijd opnieuw mogen beginnen. Ook al zijn er dingen misgegaan en hebben we dingen misgedaan. Bij u is vergeving altijd geweest. Door uw Zoon Jezus Christus. U, Heer Jezus, u bent nu in de hemel. Wij zien u niet met onze ogen. Maar u regeert. U bent koning. U is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Wij bidden, Heere, of u uw macht ook in ons hart wilt tonen. Door uw woord en Heilige Geest wilt u regeren in ons hart. Zodat ik het niet zelf te zeggen heb, maar u. We bidden om uw Heilige Geest in deze dienst. Uw woord, Heer Jezus, gaan we lezen en erover horen. Wilt u het zegenen? Ook het kindmoment. We bidden voor iedereen die in deze dienst en door deze dienst met elkaar verbonden is. We bidden ook voor hen die via Stilok, de lokale omroep, met ons meeluisteren. Heren, wij kennen elkaar misschien niet, maar u weet wie het zijn. U kent hen. Wilt u ook hen geven wat zij nodig hebben in ieder situatie? Het kan ziekte zijn, of ouderdom, of eenzaamheid, of juist dat het heel goed met ons gaat. Heer, wilt u ons helpen, ook in deze dienst? Wilt u de techniek en de begeleiding en alles wat er moet gebeuren, wilt u het zegenen en wilt u ons er kracht en energie voor geven om het te doen? Om Jezus wil. Amen. We gaan nu uit de Bijbel lezen. Ik wil graag het evangelie verkondigen weer uit de bergreden. Als je het een beetje gevolgd hebt de afgelopen zondagen. Ben begonnen met Matthäus 5 vers 13 tot 16. Wees zout, wees licht. Dat hoorde bij het jaarthema, vertellen. Daarna ging het over dat Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. En in de bergreden zegt Jezus best stevige dingen over ons leven, hoe wij ons leven moeten leiden volgens Gods wil. Zo ook vanmorgen Matthäus 7 vers 1 tot en met 5 en Lucas 18 vers 9 tot en met 14. Oordeel niet, daar gaat het over. En Kiki en Flip, het zijn Dirk en Esther van der Steeg, die hebben weer een kindmoment voor ons gemaakt bij dit Bijbelgedeelte. Daar zullen we na de Bijbellezing naar kijken en luisteren. Speciaal voor jullie, onze meisjes, thuis, maar uiteindelijk voor ons allemaal. En aansluitend een lied via YouTube, wat ook daarbij past.
We zullen dus beginnen met samen te lezen Matthäus 7, vers 1 tot en met 5. Oordeel niet, omdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog geen balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Is de volgende schriftlezing, Lucas 18. Lucas 18, te beginnen bij vers 9. Daarboven staat de erfgename van het Koninkrijk van God. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Jezus de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër. En de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag het 1/10 van al mijn inkomsten af. Maar de tollenaar echter bleef op een afstand staan. En durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei, God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Want we gaan vandaag met hout spelen.
Ja, we hebben allemaal houten planken gekregen. En dan ga ik hele gaaf iets heel gaafs van bouwen.
Ik ga een hut bouwen.
Hamer en spijkers. Ik wil ook een bed gaan bouwen voor mijn knuffels. Zo, deze. En deze. En dan deze aan de zijkant, zodat ze niet uit bed vallen.
Zo is die.
Maar ik heb er nog 1 keer nodig.
Deze.
Fliep.
Die is voor mij.
Die is voor mij. Ik heb hem nodig.
Die is voor mij.
Je moet altijd.
Ja, eigen schuld. Moet je maar geen ruzie bij mij maken.
Eigen schuld? Jij zit er voor me op te pakken. Jij bent de ruziemaker. Nou heb ik een splinter. Flip.
Heb je een splinter?
Ja.
Oh.
Pijn.
Oh.
Kun je mij helpen?
Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Maar misschien staat er in de Bijbel wat we moeten doen.
Ja, want daar stond de vorige keer ook wat we moesten doen.
Ja. Zal ik hem pakken?
Ja.
Ja, ik pak hem wel.
Ik zie nou een splinter.
Zo. Hier, doe jij hem onder?
Ja. Even zoeken. Splinter. Ja, hier staat het. Splinter in je oog. Nee, hij is in mijn vinger. Maar misschien kan er toch iets.
Er staat nog iets boven. Misschien moet je dat eens kijken.
Oh ja. Jullie letten goed op de fouten van een ander, maar je eigen fouten zie je niet.
Oh.
Dat gaat over jou.
Jij en over jou.
Oh ja, dat is een beetje waar. We waren zo bezig met elkaar de schuld geven voor de ruzie.
Ja.
Dat we niet meer zagen dat we zelf ook wel fout waren.
Nee, dat is zo,
hè. Want ik was ook lelijk tegen jou.
Ja. Sorry, het spijt me.
Sorry.
Ik zal het niet meer doen.
Ja. Ik zal het ook niet meer doen, Flip.
Want soms moet je je eigen fouten ook zien, hè. Voordat je iemand anders de schuld geeft.
Ja. Nou. Dat is zo.
Zullen wij eens op splinter gaan oplossen samen?
Samen de splinter oplossen.
En dan mag jouw poppenbed mag wel in mijn huis.
Oh, dat vind ik een hele goede.
Ja, is goed.
Dus kinderen, goed onthouden. Niet alleen de fouten van iemand anders zien.
Maar ook die van jezelf.
Ja.
Oké. Doei doei.
Doei.
Oh. jij in iemands schoenen hebt gestaan, dat was een wijze les en nu heb ik een idee. Kies maar een paar schoenen uit en loop een dagje mee.
In de schoenen van het meisje, dat ze altijd pesten.
De sneakers van de jongen steeds weer in de nesten.
De schoenen van een vluchteling,
een weggekeken vreemdeling.
De schoenen van de meester die niet voor de klas gaat staan. Loop een dagje mee
en kijk er anders tegenaan.
Geleden heeft Jezus ons geleerd, oordeel nooit een ander, dan zie je het verkeerd. De splinter en de bank gaf hij als voorbeeld aan, ga maar eens een dag of wat in zijn sandalen staan. En zie de voeten van de lamme die eindelijk kon lopen.
De voeten van de blinde, zijn ogen gingen open.
De voeten van de tollenaar,
de zieke vrouw, de bedelaar.
De voetjes van het meisje dat naast haar bed ging staan. Kijk zoals hij keek, dan zal het anders gaan.
Oordeel niet, dat was het lied. En daar ging ook het kindmoment over. Over de splinter en de balk. En dat hebben we net gelezen in Matthäus 7, vers 1 tot 5. En daar gaat de preek ook over. Na de preek zingen we Psalm 141, vers 2 en 3. Iedereen die meekijkt, meeluistert, gemeente van de Heer Jezus Christus. Oordeel niet, zegt Jezus. Maar ja, dat kan toch helemaal niet? Iedereen oordeelt, daar ontkom je niet aan, toch? Hoeveel sterren geef jij? Wordt een pakje bezorgd door PostNL of door andere bezorgservice en direct daarna als het pakje bezorgd is, krijg je een mailtje. Hoeveel sterren geef je? Dat is toch ook al een oordeel? Oordeel niet, zegt Jezus. De hele dag moet jij en ik oordeel geven. Je mening wordt gevraagd, je oordeel. Wat vind je? Moest het kabinet wel of niet aftreden? Wat vind je? Vind je dat de regering de crisis wel of niet goed aanpakt? Of op je werk, vind je dat het gedrag van je mede-collega correct was of niet? En die tackle bij voetbal, was dat gemeen of niet? We zijn de hele dag bezig met beoordelen van situaties en mensen. Hoe kan Jezus dan zeggen, oordeel niet? En in de gemeente, in de kerk, moet je toch eigenlijk ook wel een oordeel hebben over allerlei dingen? En mensen misschien? Bijvoorbeeld, een onderwerp wat onze kerken bezighoudt is vrouwelijke ambtsdragers, daar moet je toch wel een oordeel over hebben, of dat nou wel of niet goed is. En het is toch de bedoeling dat je elkaar in de gemeente ook op de goede weg houdt. Als je niet meer oordeelt, dan is er toch ook geen goed of fout meer. Dan kan toch alles. Wat bedoelt Jezus dus? Dat is de vraag van morgen. Wat bedoelt Jezus met oordeel niet? Nou, thema voor de preek. Jezus zegt oordeel niet. Oordeel niet zonder eerst jezelf te oordelen. En oordeel niet zonder liefde. Oordeel niet, zegt Jezus. Nou, in de eerste plaats heeft hij het er dan over hoe je omgaat met elkaar als geloofsgenoten. Als medegelovigen. Geldt natuurlijk voor alle contacten die je hebt. Mensen met wie je omgaat in het leven. Maar de Heer Jezus noemt hier wel heel nadrukkelijk broeder of zuster. Jezus zegt, waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster? En doordat Jezus dat zegt, komen we toch helemaal terecht in je broeder of zuster. Dat zijn de mensen die het geloof met je delen. We zijn samen kinderen van één vader. Dus daarmee zet Jezus het toch neer hier binnen de gemeente, zal ik maar zeggen. In de kring van de gelovigen. Ja, in de kring van de gelovigen is het ook heel belangrijk dat er liefde heerst natuurlijk. Staat er niet in Johannes 13 vers 34. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Hele belangrijke tekst in de Bijbel. Jezus dat zegt tegen zijn leerlingen. Hoe herkennen ze jullie nu als bij mij horend? Dat moet kenbaar zijn aan jullie liefde voor elkaar. Niet voor niks staat er in 1 Korinthe 13 een hoofdstuk over de liefde. En dat hoofdstuk staat juist in een brief aan een gemeente waar heel veel gedoe is. En ook wel partijen zijn en ruzies zijn. Dus liefde onder broeders en zusters is heel belangrijk. Maar dat wil niet zeggen dat we dan nergens meer een oordeel over kunnen hebben of moeten hebben. Over meningen, over gedachten en soms ook over mensen. Er staat er ook in de Bijbel, toets alle dingen en behoud het goede. En de Heer Jezus, hij ging eigenlijk toch nog verder. Hij had een oordeel over de leer van de fariseeën en de schriftgeleerden, maar hij noemde hen ook blinde wegwijzers en hij noemde hen zelfs adderengebroed, slangenzaad. Nu zou je kunnen zeggen, ja, maar dat was Jezus zelf, hij is de Zoon van God en hij mag dat doen. Hij kent de harten. Dat is waar, maar door de Heilige Geest van de Heer Jezus hebben ook bijvoorbeeld gewone mensen, zoals Paulus en Jacobus, ook wel hele harde noten gekraakt, moet ik zeggen. Ik geef even een voorbeeld vanuit Jacobus. Dan schrijft hij, nu iets voor u, rijke mensen. Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de motten aangevreten. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaien hebt onthouden. Dat zijn toch ook stevige woorden. Oordeel niet, zegt Jezus. Liefde moet de gemeente kenmerken. Toch zien we dat zowel de Heer Jezus als ook de apostelen stevige oordelen uitspreken. Hoe moet je dan dat oordeel niet van Jezus uitleggen? Nou, het is belangrijk om dat hele stukje wat we gelezen hebben erbij te betrekken. Matteüs 7 vers 1 tot 5. Er is één heel belangrijk woord in dit stukje. En dat is eigenlijk de sleutel voor de uitleg. Dat is het woord huichelaar. Hypocriet. Huichelaar. Je ziet de splinter in iemands oog en wilt die verwijderen. Maar je gaat voorbij aan de balk in je eigen oog. Een huichelaar, dat is dus iemand, of dat kan iemand zijn die het heel goed weet te vertellen. En het vooral een ander goed weet te vertellen. Maar zelf niet bezig is met zijn eigen verkeerde dingen. Hij meet anderen met een bepaalde maat waarmee hij zichzelf niet meet. Helaas is dat het sfeertje in de tijd van de Heer Jezus. In de kerk. In de kerk van Jezus. En de Heer Jezus richt zich daartegen. Vooral tegen de kerkleiding, de fariseeën en de schriftgeleerden. Want zij, die fariseeën en schriftgeleerden, ja, zo dadelijk kom ik nog bij onszelf, want er zit ook zomaar een fariseer in jou en mij. Maar die fariseeën en die schriftgeleerden, zij zijn heel kritisch naar andere mensen en erg tevreden met zichzelf. De gelijkenis uit Lucas 18, die we ook gelezen hebben, zegt heel veel. We zien daar twee mensen bidden tot God. En de fariseeën zegt: dank u, Heere God, dat ik niet zo slecht ben als de andere mensen. Immers, u weet wat ik allemaal voor u doe en wat ik aan u geef. En dank u wel, Heere God, dat ik niet zo slecht ben als die tollenaar die daar ginds staat. Wat een verschil met de tollenaar. Die tollenaar, die zegt: Heere God, wees mij zondaar genadig. En hij durfde zijn hoofd niet eens naar de hemel op te richten. En het is juist hij die gerechtvaardigd naar huis gaat. Ja, wie zichzelf klein acht ten opzichte van God. En als je je eigen tekortkomingen en zonden aan God belijdt, dan vind je genade in de ogen van de Heere. De fariseeën daarentegen achten zich verheven boven de tollenaar. En hij gaat voorbij aan zijn eigen balk. Nou, ik zei het al, die fariseeër zit hier ook niet in jou en in mij. In je hart. Staat die fariseeër niet heel makkelijk op in mij? Dat je heel kritisch bent op anderen? Hoe makkelijk gaat dat niet? Misschien zeg je het niet eens, maar denk je het wel. Bijvoorbeeld, ik mag die gast niet. Gewoon, ik mag die gast niet. Of dat iemand denkt, nou, hij of zij is niet gereformeerd. Of hij of zij is veel te gereformeerd. Je labelt iemand heel makkelijk. En dat is iets wat sinds de zondeval eigenlijk diep in een mens zit. Dat mensen zich afzetten ten opzichte van elkaar. En door oordelen zich van elkaar verwijderen. Adam en Eva, na de zondeval. Heb je ze ooit horen zeggen: Heere, ik heb gezondigd? Hebben Adam en Eva dat gezegd? Geen van tweeën. Het komt er niet uit. Hoeveel reden was er niet voor dat ze zouden zeggen: Heere, ik heb gezondigd? Zoals die verloren zoon terugkwam naar de vader. Adam en Eva hoor ik het niet zeggen. Integendeel, ze beschuldigen, ze veroordelen. Adam zegt: die vrouw die u mij gegeven hebt, dat is de schuldige. En die zonde stelt Jezus hier aan de kaak. In Matthäus 7, huichelaar. Verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Oordeel niet. Dat wil dus niet zeggen dat je alles maar goed moet vinden. Het betekent wel dat als je een oordeel over iemand bij jezelf voelt opkomen, dat je dan eerst over jezelf moet gaan nadenken. Het oordeel moet bij jezelf beginnen, zegt Jezus. We zeggen het wel eens: als je met één vinger naar iemand wijst, wijs je met drie andere vingers naar jezelf. Wanneer ik of jij iets verkeerds bij een ander meent te zien, wat is dan het eerste wat ik moet doen? Eerst over mezelf nadenken. Bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld geven. Misschien zegt iemand: ik krijg weinig bezoek uit de kerk. En dat vind ik slecht. Ik vind dat er maar weinig naar elkaar omgekeken wordt. Ik krijg zo weinig bezoek. Stel dat dat zo zou zijn. En je hebt dat op je broeders en zusters tegen. Misschien heb je best gelijk, dat kan best. Maar dan moeten we eerst erover nadenken: wat doe ik eigenlijk zelf? Naar anderen toe. Ander voorbeeld. Misschien vind je het niet kunnen dat sommige gemeenteleden helemaal niks financieel bijdragen. Jij doet dat wel. En misschien zelfs wel behoorlijk wat. En nu kan de farizeeër in je opstaan. Natuurlijk mag je dat vinden. En misschien heb je ook gelijk. Maar als je dan eerst over jezelf nadenkt, ben ik op andere punten misschien ook niet verkeerd bezig. Ik geef wel geld, ja dat is waar. Maar eigenlijk geef ik niet zoveel tijd of energie aan het koninkrijk van God. Jezus leert ons om eerst de balk uit ons eigen oog weg te halen. Met andere woorden, wees eerst maar eens druk met jezelf. Mijn eigen zonde inzien en die aan God belijden. Heere, wees mij arme zondaar genadig. Als je dat echt doet, als je bereid bent om dat echt te doen, om net zo kritisch te kijken naar jezelf als naar een ander, wat gebeurt er dan? Dan wordt je houding anders. Dan is het niet meer de heilige farizeeër die oordeelt over een andere slechterik. Maar dan staan we als medezondaars naast elkaar. Nog een voorbeeld. Je zult zeggen, dit is een kalkoen. Dat is ook een kalkoen. Wat heeft dat met het voorbeeld te maken? Nou, ik zal het vertellen. Van mijn dominee, lang geleden, toen ik catechisatie had van die dominee, die mij later ook bevestigd heeft trouwens, in het ambt van predikant. Hij vertelde een keer het volgende. Er was een broeder in de gemeente die heel veel kritiek had op van alles. De preken waren niet goed. De dominee deugde niet. En de meeste broeders en zusters ook niet. Op een dag kwam de dominee bij hem op bezoek. En het was weer hetzelfde liedje. Er kwam een stroom van kritiek. En dit was niet goed en dat was niet goed. Toen vroeg de dominee aan de broeder. Broeder, je hebt heel veel kritiek, hoor ik. Maar nu hoorde ik van de penningmeester dat u helemaal niets bijdraagt financieel aan de kerk. Hoe ruimt u dat nu? Toen de broeder dat hoorde, ik hoorde die dominee nog zeggen, werd hij zo rood als een kalkoen van woede. Hij mocht zelf overal kritiek op hebben, maar hij aanvaarde het niet als hij met een tekortkoming werd geconfronteerd. De farizeeër in hem was opgestaan. Is ook al bij het tweede hoofdstukje. Jezus zegt oordeel niet zonder eerst jezelf te oordelen. Oordeel niet zonder liefde. Zegt Jezus nu, laat die splinter maar zitten. Wees maar druk met je balk, maar laat die splinter zitten. Nee, Jezus zegt, je moet ook die splinter verwijderen. Verwijder eerst de balk uit je eigen oog, dan zul je scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen. Dat is ook wel een belangrijke constatering. Je zou namelijk aan de haal kunnen gaan met deze woorden van Jezus. Oordeel niet. Alsof je nooit een oordeel zou mogen uitspreken. Dat je nooit iets af zou mogen keuren op grond van Gods woord. Als dat zo zou zijn, dan krijg je toch zoiets van, iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen en je mag er nooit wat van zeggen. Want Jezus zegt oordeel niet. Het gaat hier dus duidelijk om de huichelaar aan het licht te brengen. Oordeel niet zonder eerst jezelf te beoordelen. Sla jezelf niet over. De handspiegel die je voorhoudt aan een ander, kijk ook zelf in die spiegel. En als je dat gedaan hebt, en wanneer je dan eerst de balk uit je eigen leven hebt weggedaan, als je vergeving hebt gevraagd en door de Heilige Geest een nieuw leven hebt gevraagd, dan ben je klaar om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Wij weten allemaal dat dat heel voorzichtig moet gebeuren, een splinter verwijderen. Dat doe je niet met een bot mes, maar met een splinterpincet of zo. Ik zat er zo even op te lezen, te googlen, splinter verwijderen en dan lees je. En dat vond ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Soms wil die splinter er niet uit. Wat je dan het beste kunt doen is gedurende 3 dagen, elke keer een half uur, zeg maar met je vinger waar de splinter in zit, in warm water. En probeer het dan nog weer eens. Het is dus zeker Jezus' bedoeling wel dat we de splinter bij elkaar verwijderen. Dat vinden we toch in heel de Bijbel. Dat God zegt, jullie moeten om elkaar denken en je moet elkaar ook helpen in het wegdoen van het verkeerde. Kain zegt, aan het begin van de Bijbel, ben ik mijns broeders hoeder? Met andere woorden, ik bemoei me niet met hem. Ik heb er niks met hem te maken. Dat is zijn verkeerde instelling. We zijn inderdaad juist wel elkaars hoeder. En dat zijn beslist niet alleen de ambtsdragers. Dat zijn we voor elkaar. In de kring is dat ook een hele goede mogelijkheid om met elkaar mee te leven. En ook eventueel elkaar te helpen om splinters te verwijderen. Kijk maar in de brief aan de Thessalonicenzen. Kun je meelezen. Wij sporen u aan, broeders en zusters. Dus broeders en zusters, de gemeente, iedereen. Niet alleen de kerkraad. Iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven. Op te komen voor de zwakken. Met iedereen geduld te hebben. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. En streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Dus elkaar terecht wijzen. Hoop geven, geduld hebben. Je hoort hier een en al betrokkenheid op elkaar. Terechtwijzen, dat is ook de splinter verwijderen. Dat moet voorzichtig gebeuren. En zeker als je een splinter in het oog hebt, zeg. Want daar gaat het over in Matteüs 7. Een splinter in het oog hebben. En misschien gaat die splinter er niet direct uit. Dan heb je er meer tijd voor nodig. Geduld dus. In Galaten 6 staat het heel mooi en duidelijk. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan. En dat gebeurt. Het gebeurt bij ons, bij jou, bij mij. Dan moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook niet zelf door misstappen wordt verleid. Draag elkanders lasten. Oordeel niet dus, broeders en zusters. Oordeel niet zonder liefde, tenminste. Zachtmoedig iemand weer op de goede weg brengen. En dat is vaak niet in 1 keer klaar. Niet in 1 gesprekje. Net als die splinter die er niet uit wil. Moet je soms 3 keer 3 dagen in warm water doen. Er is een relatie voor nodig, waarbij je elkaar meeneemt op de goede weg. Dat is een investering in elkaar. Oordeel niet zonder eerst jezelf te beoordelen. Oordeel niet zonder liefde. Wij zullen allemaal onder het oordeel van God komen. Zoals we belijden, hij die komt om te oordelen de levenden en de doden. Er is er één die volkomen rechtvaardig oordeelt. En dat is een grote troost. Misschien zeg je, nou, ik vind het eerder bedreigend. Dat hoeft niet. Al staat er in 2 Korinthe 5 vers 10, wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient, voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Het zij goed, het zij slecht. Toch vinden we troost in Gods oordeel, want het is een rechtvaardig oordeel en het zal een barmhartig oordeel zijn. God is rechtvaardig en dat betekent, God overziet alles. Hij overziet alle dingen. Hij ziet ook waarom wij bepaalde keuzes hebben gemaakt en waarom we ze niet hebben gemaakt. God rekent alles mee. Wij hebben heel vaak ons oordeel heel snel klaar. Wij zien iets en pats, we labelen het. We hebben er een oordeel over. Zonder het in het geheel van een leven te zien. De mens ziet aan wat voor ogen is. maar de Heere ziet het hart aan. Dat is een mooie bijdrage van een van de catechisanten waarmee afgelopen week we ook deze tekst besproken hebben. En een van hen noemde deze tekst. Mooi, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Wij oordelen soms te makkelijk over anderen. En dat wij ook zelf voor Christus moeten verschijnen, mag ons ook wel mild maken. Bedreigend is het laatste oordeel niet. Hoeft het niet te zijn. Want de Heer Jezus Christus is niet alleen jouw rechter, hij is ook jouw redder. De Heer Jezus die zowel de balk als de splinter verwijdert, door zelf aan de balk met splinters het ruw houten kruis te hangen. Amen. Jezus is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Zo luisteren we nu ook naar de 10 geboden. En zingen daarna op Psalm 119, de versen 4 en 14. God sprak deze woorden. Ik ben de Heere, jullie God, die je uit Egypte, uit de slavernij hebt bevrijd. En wij mogen eraan toevoegen, nu we in het nieuwtestamentische tijd leven, we zijn bevrijd door Jezus Christus van de heerschappij van de duivel. Laten we nu in vrijheid leven. Door zo te leven, vereer naast mij geen andere goden. Dat niets de plek van God inneemt in ons leven. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet. Want ik, de Heere uw God, duld geen andere goden naast mij. Misbruik de naam van de Heere je God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in eer, het is een heilige dag, 6 dagen lang kun je werken en al je arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heere je God, dan mag je niet werken. Toon eerbied voor je vader en je moeder, dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heere je God je geven zal. Pleeg geen moord, maar heb lief. Pleeg geen overspel, maar wees trouw. Steel niet, deel juist. Leg over een ander geen vals getuigenis af, maar spreek opbouwende woorden. Zet je zinnen niet op het huis van een ander en ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Samen in gebed gaan en ook voorbeden doen voor elkaar. Voor zuster Dijk in de Engelenburg willen we bidden, omdat zij corona heeft. Ze is al op hoge leeftijd, 92 jaar, dus voor haar best wel een ziekte die risico met zich meebrengt. Laatste berichten, voor zover ik ze tot nu toe gehoord heb, is dat het best wel redelijk goed gaat, dat ze ook weer wat opknapt. Laten we voor elkaar bidden in deze toch akelige tijd. Voor sommigen echt een moeilijke tijd. We dragen ook zuster Toos van Leeuwen aan de Heer op, omdat ze bezoekzuster is geworden. Laten we samen in gebed gaan. Heer Jezus Christus, u hebt in de bergrede wel gezegd waar het op staat. Het was maar een klein gedeelte dat we gelezen hebben. Maar hoe indringend zijn uw woorden, Heere? U kent ons wel. Dat merken we wel. We bidden, we vragen u dat we niet lichtvaardig zullen oordelen over andere mensen. Wilt u ons het geven dat we eerst bij onszelf te raden gaan? We geven eerlijk toe dat we makkelijk anderen als fout aanmerken en onszelf sparen. Dat kan in allerlei contacten, op het werk, in het huwelijk, in de kerk ook. Heren, als we er dan klaar voor zijn om de splinter uit iemands oog te verwijderen, leer ons dan zachtmoedig te zijn en voorzichtig. We bidden daarom om uw Heilige Geest en de vrucht van uw geest. Vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geduld, zelfbeheersing. Heer, we zijn ons ervan bewust dat we ook allemaal, ieder van ons, ieder die ooit geleefd heeft, voor uw rechterstoel zal moeten verschijnen. Heer, dat maakt ons ook bescheiden. Wat heb ik grote woorden? Wat zou ik grote woorden hebben over een ander als ik zelf voor u moet verschijnen? Heer, we weten zelf wat er vaak in ons leven mis is of mis is gegaan. En ook heel veel dingen weten we niet eens zelf. Maar u wel. Heer, we zullen voor uw rechterstoel komen te staan. En ja, maakt ons dat bang. Het troost ons ermee, Heer, dat u niet alleen onze rechter bent, maar ook onze redder. U, Heer Jezus, u bent aan het kruis gegaan, het ruwhouten kruis. De balken met splinters. En u hebt alles gedragen. Voor ons. En als wij in u geloven, mogen wij u als onze redder begroeten straks. En dan zal het nog steeds duidelijk zijn dat het niet onze verdienste was dat we bij u mogen horen. Maar dat het puur en alleen uw genade was en is. Heer, wilt u ons geven dat we ook in deze barre tijd ons mogen vasthouden aan u. Aan uw belofte. Dat u met ons zult zijn al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En dat u is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Het loopt u niet uit de hand, al denken wij dat misschien wel eens. Heer, we bidden ook voor elkaar. We dragen u op, zuster Toos van Leeuwen. Ze is bereid zich ook als bezoekzuster in te zetten voor onze gemeente. Daar willen we u voor danken, Heer. En we bidden voor de bezoekbroers en zussen dat ze in hun contacten met medegemeenteleden tot zegen mogen zijn en ook zelf er zegen van ondervinden. We bidden voor de ouderlingen en diakenen dat ook zij hun werk kunnen volhouden naast andere taken die ze vaak hebben. Ja, en juist kan het nu thuis moeilijk zijn, heren. We dragen ieder op aan u. En we bidden om energie en kracht en geduld en volharding voor die thuissituaties die nu extra moeilijk zijn. Nu de scholen dicht blijven, online onderwijs gegeven moet worden en thuisonderwijs en tegelijk het werk thuis gedaan moet worden. En we leven soms dan maar allemaal dicht op elkaar. Heer, dat kan ook spanningen geven. Heer, wilt u erbij zijn en wilt u geven dat we deze tijd toch goed doorkomen? Bidden we voor elkaar, maar we bidden het ook voor heel veel andere, alle andere mensen in Nederland en in de wereld, Heer. We zien ook verschrikkelijke beelden langskomen vanuit Brazilië, vanuit Engeland ook. En we beseffen dat de situatie door ons lang niet onder controle is. We weten ook niet wat ons hier nog te wachten staat. We leggen ons leven in uw hand, Heer. Wilt u geven dat we niet angstig zijn? Dat we, als we dat wel zijn, naar u toe gaan, waar veiligheid is en bescherming. Heer, we bidden voor zuster Dijk in de Engelenburg. Nu zij corona heeft. Heer, we bidden u voor haar, wilt u haar leven sparen als het mag. Wilt u haar weer laten opknappen. We beseffen ook dat dit een levensbedreigende ziekte kan zijn. Heer, wilt u zijn met de verzorgenden in alle huizen, tehuizen, verpleging, ziekenhuis. Heer, wilt u allen die daarin speciale taak hebben, ook kracht en energie geven, Heer, ook als de waardering soms achterblijft. Heer, we bidden ook voor andere zieken. Psychische nood, lichamelijk. Heer, we bidden u, wilt u ook met hen zijn. Behandelingen kunnen soms niet doorgaan. Of moeten we heel lang op wachten. Heer, wilt u ook daarin voorzien, alstublieft. Geef dat we ook naar elkaar om blijven zien, Heer. Ook in de kerk. We zien elkaar weinig. Heer, dan is het ook weer verblijdend soms elkaar wel zomaar eens te ontmoeten. Heer, tenslotte willen we ook in dit gebed bidden voor onze regering. Voor het gevallen kabinet. Wilt u wijsheid en focus op de belangrijke zaken blijven geven. Dat ze de juiste maatregelen mogen nemen om ook getroffen gezinnen, en dan denken we ook aan de toeslagen, te helpen. Maar ook, Heer, om in deze crisis nog steeds goede leiding te blijven geven. Heer, we eren u als onze koning. U bent onze God, Heer. U bent het fundament onder ons leven. Wil verder met ons gaan. In Jezus' naam. Amen. Er is een moment waarin wij onze gaven in de collecte kunnen geven. Bestemd voor de Oekraïne-zending. Daarna zingen we nog Gereformeerd Kerkboek 225, 1, 2, 5 en 6. Nu gaan de bloemen nog dood. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw.
Stop verdriet, daar zal God.
Op weg naar die nieuwe wereld mogen we ons vergezeld weten door Gods zegen. Dat mogen we nu ontvangen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.